Welkom, beste luisteraar. Jij stemde af op de Zorg Doet Je Goed podcast. Wij zitten hier alweer aan tafel met een nieuwe gast hier in onze podcaststudio in Waves te Leuven. Vandaag zullen we het hebben over zeg maar een belangrijk onderdeel van gezondheid, namelijk voeding. Gezonde en juiste voeding is essentieel voor een goede gezondheid, maar we gaan ook een stapje verder gaan. Want voedingsadvies is ook cruciaal voor sportieve topprestaties. En we hebben iemand uitgenodigd die daar heel veel kan over vertellen en ook al haar sporen heeft verdiend in de sportdiëtetiek. Daarom zou ik zeggen, welkom Stefanie Scheirlink.
Dank u wel.
Welkom Stefanie, fijn om jou hier te gast te hebben.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Met veel plezier. Stefanie, mensen gaan jou mogelijk zal leren kennen hebben via de sportkookboeken die je al publiceerde en die vlot over de toonbank gingen, als ik me niet vergis. Maar stel jezelf gewoon even voor en zo nodig probeer ik misschien hier en daar nog in te pikken met wat jij er tussenuit liet vallen, want je bent zeer actief, hè?
Ja, ik doe mijn best. Ik ben dus afgestudeerd in 2006. Ik word binnenkort 38. Afgestudeerd in 2006 en eigenlijk vrijwel onmiddellijk begonnen als zelfstandige diëtiste op dat moment. Want ik wilde heel erg graag in de sport aan het werk gaan. Dat is ook de reden waarom ik die studies ben gaan volgen. Maar hoeveel zin ik er ook in had in 2006 waren sporters daar precies nog niet naar op zoek. Dus ik ben dan in een dokterspraktijk begonnen en dan langzaamaan in de sport beginnen werken.
En waar was dat in de landen?
Dat was in Sint-Denijs-Westerhem, niet zo ver van bij mij thuis. In een leuke dokterspraktijk waar dat de focus wel heel erg lag op preventie. Dus de dokters waren ook zelf op zoek naar iemand, naar een diëtist, om toch mensen eerst te kunnen, patiënten eerst te kunnen doorsturen om, als je cholesterol te hoog is, daar toch eerst iets aan te doen via voeding en beweging, in plaats van ze meteen medicatie voor te schrijven. Dus op zich was dat wel een leuk publiek. Maar ik had ook wel aangegeven van, mijn droom is wel om in de sport te werken. Dus als je zo af en toe een keer een loper of iemand hebt die veel fietst, mag je die ook altijd wat motiveren of aangeven van misschien kunnen met je voeding nog wel iets doen. Want op dat moment was dat ook zo. Je moest bijna nog uitleggen waarom wat voeding voor u als sporter kon betekenen. En ik ben heel blij om te zien dat dat de laatste jaren wel enorm veranderd is.
Maar, zeg dat wel, ja.
Ja, toen was dat dus nog wel het geval. En het is eigenlijk pas in 2009 dat ik voor een professionele wielerploeg ben kunnen beginnen werken, voor de Lotto-wielerploeg. En vanaf dan ging het
crescendo.
Gemakkelijker, zou ik zeggen, omdat eens dat je ergens toch aan de slag kan, hè, zien ze van, en heb je al ervaring? Ik werk voor de Lotto-wielerploeg.
Een toegevoegde waarde, meer, die ervaring.
Ik had altijd zoiets van, ervaring, hoe kan je ervaring opdoen als je nergens precies mag starten? Er waren ook geen stageplaatsen, er was ook nog niet echt iemand daarmee bezig. Dus
En ondertussen, 2009 sprak je nu, zijn er een aantal jaren gepasseerd. Nu doe je uitsluitend nog het ondersteunen, adviseren van topsporters.
Ja, ik... Niet uitsluitend, maar één op één wel. Dus ik leg dat meestal uit als mijn dagelijkse job is echt wel in de topsport actief zijn. Een combinatie van wielrennen en volgend jaar zijn er Olympische Spelen, dus ik begeleid ook wel atleten daar naartoe. Maar ik vind dat wel heel jammer dat... ik krijg ook heel veel telefoons en mailtjes van mensen die zeggen, maar ik ga ook een marathon lopen en ik ga ook de Ronde van Vlaanderen fietsen. En ik zou ook graag willen weten wat ik moet eten en drinken. En ik probeer wel om in de tijd die ik niet aan recreatieve sporters besteed in de praktijk dan, daar wel zo efficiënt mogelijk naar oplossingen te zoeken. Dus onder andere, je hebt het al genoemd, de sportkookboeken zijn eigenlijk een hulpmiddel. Dat zijn kookboeken, maar er staat altijd in van, kijk, als je vandaag een rustdag hebt of een rustige training of een intensieve training, dan is het belangrijk dat je dit en dit en dit doet. En voilà, hier zijn een aantal simpele gerechtjes die daarin passen. Dus ik probeer wel altijd uit te leggen aan mensen van waarom eet je nu beter wat meer van dit en wat minder van dat en morgen andersom. Mm-hmm. Want als ze het niet begrijpen, dan kan je het niet volhouden. En ik probeer ook, maar daar komen we misschien nog op terug, om via online workshops en zo zoveel mogelijk sporters ineens te bereiken, waardoor dat het voor mij efficiënt is, maar ook voor hen, zodanig dat ik niet altijd nee moet zeggen. Want ja, ik heb ook twee kindjes van 10 en 8 en ik vind dat super belangrijk om er ook,
ook
altijd of zeer veel voor hen te zijn.
Ik kan en hoe heten ze?
Finn en Marilou. Mm-hmm. Finn is de oudste en Marilou 8 jaar. En ik vind het superleuk dat in mijn job kan ik ook heel veel op afstand doen. Want mensen denken wel een keer van, ben je nog een keer in het land? maar eigenlijk vallen mijn buitenlandse verplaatsingen best mee. En ik geef ook toe dat ik zou er ook niet voor tekenen om zo 200 dagen per jaar te zijn.
Maar afgelopen zomer was je wel in het buitenland. Misschien kunnen we het daar al eens over hebben. Want je bent nu betrokken bij zowel de mannen als de vrouwen Little Trek wielerploeg. Ben je aanwezig om de Tour de France te begeleiden, de Vuelta? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Want zo iemand die sportdiëtisten is, is heel vaak achter de schermen natuurlijk. Hè?
Ja, het is echt gewoon een deeltje van de puzzel. Dus mijn job bestaat erin om 1, de renners en rensters individueel te begeleiden. Dus dat betekent dat heel veel van mijn werk voor de Tour of de Vuelta plaatsvindt, omdat je ze daar natuurlijk moet op voorbereiden. Dus wat ik probeer te doen, want ik ben alleen voor een hele groep renners en rensters, dus ik probeer vooral op stages aanwezig te zijn. Dat is meestal in de winter, hè, december, januari. Daar komt iedereen naartoe, omdat er op dat moment nog zo goed als geen koers is. Dus dat is heel nuttig, heel efficiënt voor mij. Ze zijn er allemaal. En dan kan je in groepjes of in grote groepen of individueel echt de zaken uitleggen en ze ook dingen bijleren. En ze ook leren omgaan maar van, vandaag is zo'n rit, morgen is het zo'n rit, wat doe je dan best? Zodanig dat als ze in die situaties komen in koers, dat ze toch ook wel echt... Ja, het zijn geen robots, we kunnen heel veel voor hen berekenen, maar ik vind het belangrijk dat ze ook wel zelfstandig zijn en dat ze ook wel keuzes leren maken en flexibel leren zijn.
Dus hen er echt in betrekken.
Ook, ja, ze zijn ook heel vaak thuis of alleen op stage. Ja, daar is dan geen chef mee, daar moeten ze het dan wel wat zelf doen. Ja. Dus dat is een belangrijk deel. Maar daarnaast hebben wij ook in elke grote ronde en in de grote blokken, zoals de klassiekers in België, is er altijd een chef mee. Dus ook met onze chefs goed alles op elkaar afstemmen. We kennen ook ruim op voorhand het parcours van de Tour of de Vuelta bijvoorbeeld. Dus je kan het menu al gaan voorbereiden en je kan de renners dan ook leren van hoe pak ik dat hier best aan. Dus ik ben heel vaak mee geweest, maar het is heel vaak maar de opstart. Ja. Eens dat het circus begint te draaien, dan trek ik mij terug en kom ik terug thuis, omdat daar heb ik het beste overzicht van wie waar over de wereld zit. Want we spreken ook over tijdzones en zo. Ja. Soms koersen ze in Australië of in de Verenigde Staten, in Canada. Dus
Heel boeiend allemaal dat je daar dagelijks mee kan bezig zijn. En denk ook iets waar je naar aan het uitkijken bent, is via jouw rol die je opneemt binnen het BOIC. Want dat is nog niet benoemd geweest, is het toewerken naar de Spelen van 2024, de individuele atleten.
Ja, ik begeleid een aantal atleten individueel, maar in combinatie met het wielrennen en het gezin en zo baken ik dat wel heel goed af. En dan kwam er vanuit het BOIC de vraag van, kan je niet toch nog iets meer doen voor ons, maar dan misschien niet de atleten nog meer begeleiden, of nog meer atleten individueel begeleiden, maar kan je niet een wat meer overkoepelende rol spelen? Bijvoorbeeld, ik merk dat in heel wat... Ja, er zijn ook nog altijd sporten waar dat nog niet de hele begeleiding aanwezig is, of toch niet altijd. Dus ik merk dat er soms nog wel wat vraag is naar, ja, kende toch niet iemand die ons wat zou extra kunnen begeleiden op voedingsvlak? En dan ken ik ook heel veel collega's die nog niet zo lang in de job actief zijn en die eigenlijk op zoek zijn naar topsporters of naar, ja, hoe raak je ook in die sportwereld? En ik vind het dan wel leuk om vanuit die wereld toch de link te kunnen leggen of er anderen in te betrekken. Dus ja. dat is wel heel leuk. En daarbij komt natuurlijk dat er Parijs is heel dicht. Dus de basecamps, dus de stages die heel kort voor de Spelen plaatsvinden, zullen vooral in België doorgaan. Op verschillende locaties, hè, want de watersporten versus de baanwielrenners of de atleten, alleen binnen atletiek, die hebben soms andere accommodatie nodig en die zullen op andere locaties zitten, maar die moeten wel allemaal van catering voorzien worden. Dus ook daar zit een deel van mijn taak om ze van voeding of goede voeding te voorzien.
Te voorzien, ja. En ik denk dat je zelf ook wel heel hard uitkijkt naar de Spelen iedere keer, omdat je zelf ook nog in de subtop van de atletiek actief bent geweest. Dat is misschien ook al wel even geleden, Stefanie, maar we mogen dat ook vermelden. Hè? 100 en 200 meter sprint, ja, dat was
100 en 200 meter sprint, maar het is goed dat je zegt subtop, want ik ging daar mijn beroep niet kunnen van gemaakt hebben. En ik ben ook redelijk laat begonnen. Ik was al 15, bijna 16 jaar.
Kim Gevaert is ook laat begonnen.
Ja. Dat is waar, ik heb nog tegen haar mogen lopen.
Ah, okay.
Dat is wel leuk, want ik heb daar, dat zijn leuke herinneringen en foto's.
Ja.
Maar je ziet op de foto's wel hoe ver zij voor zat.
Ja. Dan moet je er allemaal niet bij vertellen.
Nee, maar toch wel.
Ja.
Maar ik ben ook blij, soms krijg ik die vraag van, had je niet liever zelf als topsporter actief geweest? Maar nee, eigenlijk niet. Ik voel me zeer goed in de rol achter de schermen.
Ja, en je weet ook welke opofferingen dat die er allemaal moeten voor.
Zeker. En ik denk ook, mensen kunnen ook heel hard zijn zo. Hè. Ze denken dat precies allemaal superhelden zijn. Je zag dat ook op de Olympische Spelen in Tokio, dat er toch wel wat atleten, dat er een serieuze druk van hun schouders viel als die Spelen voorbij waren. En mensen staan er niet altijd bij stil dat wat er geschreven en gezegd wordt ook wel hard aankomt. Je moet toch wel echt
Een dik vel hebben.
Ja. Figuurlijk dan.
Ja. Anders heeft de diëtiste daar niet goed gedaan. Nee, we gaan nog eens terug naar ons thema. Voeding was dat. Hè? En ik gaf al aan in de introductie dat gezonde voeding, dat daar voor een groot deel ook gezondheid begint. Want, het is mijn overtuiging, en jij gaat dat zeker onderschrijven, om jezelf goed te verzorgen, moet je ook goed eten. Toch zien we dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Kan jij misschien meteen enkele tips om het wat makkelijker te maken? Ik gaf in onze introducerende babbel ook even aan, koken doe ik niet zo graag, maar dat mag eigenlijk geen excuus zijn. Zijn er zo nog een paar dingen die mensen op jou afvuren, waarmee dat ze dan een excuus willen verzinnen om niet toch die bewuste keuze te maken van wat ze in hun mond steken? Want dat bepaalt toch wel heel veel.
Ja, bepaalt zeker heel veel. En wat ik misschien eerst wil zeggen, is dat ook niet, het hoeft ook niet perfect te zijn. Hè. Er is ook, als je voor 80% je best doet en van maandag tot vrijdag een systeem voor jezelf kunt vinden waarin dat je een planning maakt, misschien al in het weekend. Hè. Iedereen heeft dan wel ergens eens een vrij moment. Dat kan de zaterdag voormiddag zijn, dat je misschien al een keer nadenkt van volgende week maandag heb ik een lange werkdag. Of moet ik nog de kinderen van hier naar daar brengen? Of heb ik nog een sportsessie s'avonds? Dat je daar eigenlijk op anticipeert. En ik denk dat een heel belangrijke factor is plannen.
Structuur en planning.
En dat lijkt misschien heel saai of heel veel werk, maar dat is het eigenlijk niet. Het bespaart u heel veel werk.
Ja, want ik denk ook, als je het niet hebt gepland en je moet dan snel iets verzinnen, wat doe je dan?
Ja, als
dan
je moet beginnen,
de makkelijke oplossingen.
Als je moet beginnen improviseren, Dat heb ik zelf ook. Als ik nu vanavond laat zou thuiskomen en ik heb er dit weekend niet aan gedacht om wat boodschappen te doen, ja, wat doe je dan? Wat is er dan nog open? Mm. S'avonds, alhoewel dat er meer en meer supermarkten lang open blijven, op zondag open zijn enzovoort. Maar het is wel niet slecht om eind van de vorige week toch al een keer vooruit te blikken naar de komende week. Ik raad dat sporters ook altijd aan. Je kent je trainingsprogramma, dus schrijf het een keer op. Schrijf je week al een keer op. Maandag, woensdag, vrijdag ga ik sporten. Dan is het misschien wel goed om de dagen voordien wat extra klaar te maken en mee te nemen in een doosje voor 's middags op het werk. Ja. Of om die dag al wat meer te eten bij het ontbijt of toch nog iets mee te nemen tussendoor, zodat je eerst kan gaan sporten en dan daarna thuis kan rustig eten. Plus, omdat je het nu aanhaalt, koken doe ik niet zo graag, maar het kan ook gewoon letterlijk zijn. Ik heb hier wat ingrediënten en ik gooi dat een beetje samen. Het hoeft er ook niet allemaal uit te zien als in een sterrenrestaurant. Ja. Ik denk een goede basis, veel groente, fruit. Ik denk dat iedereen het wel weet. Volkoren granen en havermout. En goede voeding, goede basis. En dan is er ruimte voor iets extra. Als vanmiddag een collega trakteert op het werk, ja, eet gerust een stuk taart mee. Als je ontbijt en je lunch goed was en vanavond heb je nog iets voorzien, iets gezond voorzien, dan kan dat er wel extra bij.
Ja, oké. Okay. Ik voel mij al wat beter. ik wilde daar nog... terwijl je het aan het vertellen was, bedacht ik me nog deze vraag. Variatie. In het hele receptenboek dat je dan aan die sporters gaat aanbieden, hoe belangrijk is dat? Of vinden die het net plezant dat... Ik ga het maar iets zeggen. Ze hebben een schema van 2 weken en elke dag is er dan iets anders geweest en dan begint dat terug.
Ik vind het zelf belangrijk dat ze variëren. Niet alleen omwille van het feit dat elk voedingsmiddel iets anders bevat en dus een combinatie altijd beter is, maar ook om het te blijven volhouden. Want je hebt wel topsporters die zo heel graag datzelfde stramien, zien terugkomen. Maar uit ervaring weet ik dat vroeg of laat een keer ontploft zo. En dat ze dan dat ze het niet kunnen blijven volhouden. Plus, als ik kijk naar de warme maaltijden, iemand die rustig gaat trainen, kan misschien beter aardappelen of puree of zoete aardappel maken, want daar zitten wel een beetje koolhydraten in. Maar ja, voor de rest zijn dat eigenlijk vooral groenten. Dat vult ook goed. Je kunt daar veel van eten zonder dat je te veel binnen hebt, terwijl pasta, rijst, dat is dan iets met heel veel koolhydraten, dat zet je dan misschien beter de dagen waarop dat je weet, en nu ga ik fietsen of lopen of zwemmen.
Intensievere sessies
doen. En op het einde van de week heb je dan heel veel variatie gehad en was het ook nog functioneel, want je lichaam je trainingskwaliteit gaat vanzelf beter zijn, omdat je op de momenten dat je meer nodig hebt, het ook had voorzien.
Ja.
En zo wordt het ook niet saai. Ik leg dat ook vaak uit als als je thuis en zo sommige mensen doen donderdag spaghetti dag of vrijdag vis en puree dag. Dat is heel goed, maar als de donderdag juist je rustdag is, dan is die spaghetti dag misschien net verkeerd gepland. Mm-hmm. En kan je misschien beter op woensdag zetten en dan de donderdag de vis nemen. Allee, het is nu een stom voorbeeld, maar
nee,
je kan
zeker niet.
Perfect logisch, je maaltijden. Ja. En hetzelfde met het ontbijt. Als je graag croissants eet, eet die dan misschien niet de zondag als je dan met de wielerclub gaat fietsen, maar eet die dan op maandag of op zaterdag.
Ja.
Zodanig dat het toch niet rechtstreeks je prestatie op een negatieve manier beïnvloedt, maar dat je ze toch hebt gehad die week.
Ik denk dat sporters de luxe hebben dat ze nog niet moeten rekening houden met kinderen. Want als je dan iets wat schaft de pot, ze lusten niet altijd alles. Hoe ga jij daarmee om? Want die topsporters zullen ook wel heel specifiek zijn over wat ze wel en niet willen aangeboden krijgen, denk ik.
Ja, en dat merk ik ook wel. Er zijn, of ik werk alles eens, maar redelijk wat topsporters die ook kinderen hebben. En dan merk je wel dat de partners toch misschien niet twee potjes koken, maar kleine nuances maken of toch nog iets extra toevoegen. Maar ik heb zelf het geluk, we hebben daar ook nooit de focus, want ik vind het heel belangrijk om gezonde relatie met voeding te houden. Dus bij ons is het ook de woensdag weten de kinderen dat we 's middags bij het eten een frisdrank drinken. En de zaterdag gaan we frietjes en de zondag zijn het koffiekoeken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar zij gaan op dinsdag nooit daarnaar vragen, omdat dat... Het is dinsdag, ja.
Ja.
We weten dat er vandaag... Dat past zo precies. Die hebben zo eigenlijk al een
ook
goed
patroon.
Ja, een goed patroon. En ik denk dat kinderen vooral structuur nodig hebben. En ik merk ook dat het heel vaak is als... Stel nu dat mijn man zou zeggen, oh nee, broccoli. Ja, ja, dan, ja. Dan weet ik al zeker dat de kinderen ook gaan zeggen, ja, oh nee, broccoli.
Ja, ja, inderdaad.
Maar dus wij... Ja, je hebt altijd wel iets dat je misschien zelf ook liever niet zo graag eet, maar maak er geen spel van en eet er dan dus nuts wat minder van. Zij hebben dat niet in de gaten, maar... Door het gewoon aan te bieden, meerdere keren ook, en soms ja, een beetje verdoken in een puree of in...
Mm-hmm.
En ja, als ze echt niets lusten, er bestaan ook diëtisten met de specialisatie.
Ja, om dat op te lossen.
Kinderen, ja, die niet zoveel lusten. Dus dan zou ik wel een keer wat hulp inroepen. Maar als je er niet te veel gedoe rond maakt, dan vermijd je ook discussies aan tafel.
Maar ga er ook vanuit dat je in je adviezen rekening houdt met die variatie. En een aantal basisingrediënten sowieso, je hebt het ook gezegd, die komen terug, maar dan een beetje in een andere vorm gecombineerd. Waar haal jij je inspiratie? Of is dat puur, ik probeer iets?
Ja, ik zou zeggen in alles wat dat bakken is. Ik heb zo'n aantal sportcakes en wafeltjes. En is dat soms, ja, ik probeer iets. Het is ook al heel veel mislukt hoor. En dat komt dan niet in de boeken. Maar als het zo lukt... Ik weet ook dat als een echte chef, en zeker iemand die gespecialiseerd is in desserts en patisserie, zou zeggen, ja, dit klopt niet. Hè, die cake is niet gerezen zoals die moet. Of zo. Dus het is echt een functioneel... Soms is het echt een functioneel verhaal. Van oké, we maken een bananencake... We laten de boter weg en we vervangen dat door bijvoorbeeld appelmoes. Is zeer dankbaar. Je kunt echt in heel veel bakrecepten de boter vervangen door appelmoes. En het wordt echt geen appelcake.
Nee.
Het smaakt er ook zelfs niet naar. Het vervangt eigenlijk een beetje de functie van de boter. Natuurlijk, ja, als je ze naast elkaar zou zetten, een echte botercake, ga je het wel proeven. Maar daar gaat het eigenlijk niet om.
Nee, jouw taak is dat ze de juiste dingen binnenkrijgen.
Als je op de fiets zit, wil je iets dat nu onmiddellijk beschikbaar is als energie en niet iets dat op je maag ligt, waar dat je last van krijgt en waar dat je niets aan hebt. Dus het idee is gewoon anders. Maar verder, ik kijk ook wel in... Ik heb ook heel veel kookboeken thuis die soms helemaal niet van... Of je helemaal niet binnen gezonde voeding of zo horen, maar waar dat je wel... En dat zeg ik ook heel vaak, van neem gewoon eender welk kookboek. Mag van een sterrenchef zijn, maar beperk de boter of vervang de room door iets lichter. Je kunt ook wel zelf wat experimenteren of laat een sausje weg en voeg iets anders toe. Dus het hoeven niet per se de sportkookboek.
Hetzelfde voor de klassieke kookboeken als ons kookboek nog. Hè?
Zeker, daar staan ook heel veel goede dingen in. Hè? De soepen, salades, de pastagerechtjes. Het is echt een beetje kijken zo welke vallen er van tussen. Of moeten we misschien een beetje aanpassen?
Ja. Maar, nu, terwijl je zo bezig bent, ik begin zo stilaan al zin te krijgen om toch misschien te gaan koken.
Ik verwacht al wat foto's binnenkort.
Als ze het nu thuis meeluisteren, heb ik het aan mijn rekker.
Ja.
Nee, je kan er in ieder geval zeer gepassioneerd over praten, dat is heel duidelijk. En je voegt daar eigenlijk ook nog aan toe, daar hebben we het ook in een voorbereidend gesprek over gehad, dat je het belangrijk vindt of dat je dat als deel van je missie een beetje ziet om het beroep van diëtist, sportdiëtisten ook, beschikbaar te maken voor een breder publiek. Dat je op een of andere manier... door daar vaak genoeg mee naar buiten te komen, ook de drempel wil verlagen tot de bereikbaarheid ervan.
Ja, dat is zeker zo. Ik heb in 2016 waren er Olympische Spelen in Rio. En een aantal atleten waar ik toen mee werkte...
Dan heb je gescoord, die wonnen allemaal een medaille.
Ja, en dat is natuurlijk... Dat is, ik blijf dat zeggen, dat is toeval. En dat is allemaal alle credits voor de atleten. Tuurlijk. Ik was maar echt een deeltje van de puzzel.
En we spreken dan over Greg Van Avermaat, Jolien Doren, Nafitiam.
Ja, dat waren ze. Maar wat er gebeurde is eigenlijk tijdens de podiumceremonie van Jolien Doren, die net doorging als eigenlijk het journaal van 7 uur moest beginnen. Dus het journaal kwam een beetje later, hè, want dat kwam dan zo in de ondertiteling zo, hè. Het journaal begint zo dadelijk, we pikken dit nog mee. En Renate Schotte, een sportjournalist, die zei op dat moment, ja, dat is hier nu iets raar, hè, of ik leg hier nu de link tussen 3 van onze medaillewinnaars. Die werken alle 3, hij wist dat toevallig, alle 3 met dezelfde sportdiëtist. Zou dat het geheime recept zijn?
Ik herinner mij dat inderdaad.
Ja, en mijn telefoon is echt ontploft. het was zo precies. Dus ik ben afgestudeerd in 2006, 2016, als 10 jaar later. En precies alsof dan veel mensen maar dachten van, voeding, ja, misschien is dat ook iets. En ja, heel veel journalisten waren blij dat het een keer iets anders is dat ze konden belichten dan de prestatie en de coach en de voeding. Dat was zo nog nooit echt aan bod gekomen. En dan heb ik echt ook mijn best gedaan om het beroep, want ja, ik gaf ook aan, dat heeft eigenlijk niets met mij te maken. Het is gewoon, voeding is een deel van de puzzel. En ik heb genoeg collega's die dit ook zouden kunnen. En dat was wel leuk, want ik kreeg ook van collega's berichten van, allee, om te zeggen, goed gedaan en merci, want ik merk het in mijn praktijk dat de aanvragen stijgen. Want ik kreeg ook heel veel aanvragen binnen, maar ik kon op dat moment niet echt niet volgen. Dus ik was ook een beetje aan het doorverwezen naar verschillende collega's. En dat was wel leuk om een keer het effect te zien.
Ja, soms heb je dat nodig, hè? Zo van die kantelmomentjes. En,
ja, en ik denk dan van ja, ik ben het nu toevallig degene is die ze aan het woord laten. Maar laat ons ervan profiteren om het beroep te promoten eigenlijk. Ja.
De boodschap breder opengetrokken, Ik geef jou nu even een podium met de volgende vraag. Ik geef u 2 of 3 minuutjes om eens heel helder, en voor zover het kan, hè, Stefanie.
Ja, ja. Ik wil dat al zien, wacht.
Dat was de bedoeling.
Ja, nee. Ik weet niet wat er gaat komen. Nee.
Maar stel, ik doe aan sport. Ik zal het voorbeeld nemen, ik bereid me voor op een kwarttriathlon. En ik wil echt iets... Ik weet nu, na het luisteren van deze podcast, ik moet iets met die voeding gaan doen. Oké, je kan me doorverwijzen, ik kan op bezoek gaan bij sportdiëtisten, maar als ik er nu eens zelf mee wil beginnen, geef mij eens de gouden regels voor een gezond voedingspatroon gericht op sportprestaties.
Oké. Alles begint met gezonde voeding. Dus ik denk dat je misschien al voor jezelf een keer zou een paar dagen kunnen opschrijven wat je nu eet en drinkt doorheen de dag. Ja, en met een grote fluwestift een keer daardoor gaan en kijken van ja, wat is er echt niet oké of te veel aanwezig dat eigenlijk niet zo goed is. Stel, heel je dag is gevuld met suikerwafels en chocolaatjes. Mm-hmm. Of 's morgens begin je elke dag met witbrood en choco en 's avonds zijn het elke dag frieten. Allee, ik overdrijf nu, maar haal er die dingen al uit en vervang ze door iets, door een beter alternatief.
Ja, want ik denk, iedereen weet dat wel als je dat zegt. Ja. Maar ik denk dat de gouden tip is, schrijf het op.
Het een keer op. Want,
en confronteer jezelf ermee. Dus die...
Want je hebt het soms niet door. Hoeveel verleidingen zijn er niet hier en daar en een tractatie en thuis moet snel gaan en de frigo open, er is niets in huis, of we hebben niets voor op de boterham, maar we hebben nog een pot choco staan. Dus het gaat soms verborgen, zonder dat je het zelf in de gaten hebt. En dan is het eigenlijk nog beter, want dit is opschrijven wat je gedaan hebt. Het is dan eigenlijk nog beter, of dat is dan de volgende stap, om een keer vooruit te plannen. En toch wel een keer te kijken van, hoe ziet mijn dag eruit? En hoe krijg ik wat meer variatie? Sommige sporters gaan misschien op woensdag iets later gaan werken of hebben toch een keer ergens een halve dag in de week waar ze misschien wat boodschappen kunnen doen. Tegenwoordig heb je ook allerlei supermarkten die online boodschappen doen aanbieden. Je moet ze dan maar gewoon nog ophalen. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen wel een keer een momentje vindt op het werk of thuis mm-hmm. om boodschappen te doen. Ik merk dat ook zelf, dan kom je ook minder in de verleiding, want je gaat op zoek naar wat je nodig hebt. Je hebt misschien wat receptjes bij de hand en dan duid je die ingrediënten aan. Maar je komt zo niet langs de rij met chips en koeken en snoepen.
Dat is ook een herkenbare tip. Ga nooit winkelen als je honger hebt.
Ja, dat mag je... ja, dat is echt bijna een cliché, maar dat is ook echt zo. Je komt met een hele andere kar buiten. Hè.
Ja, ja.
Maar dan, om het ietsje specifieker te maken, zou ik ook wel beginnen kijken naar oké, ik bereid mij voor op een kwart triathlon. Dan zijn er dagen dat je een lange duurloop mm-hmm. gaat moeten doen, of een lange fietstocht, of een combinatie van twee sporten, morgen zwemmen, 's avonds lopen. Dan wordt het al wat sportspecifieker en dan ga je misschien ook een sporttas moeten maken met daar misschien toch wat sportdrank in, misschien een extra tussendoortje. Mm. Dan merk je ook heel veel mensen sporten meteen na het werk. En soms hebben ze dan van 's middags niets meer gegeten. Mm. En dan voelen ze zo van, allee, mijn conditie. En gisteren ging het nog zo goed en vandaag ga ik hier precies niet vooruit. Mm. Ja, dat is niet je conditie, maar dat is... Wat heb je laatst gegeten? Ja. En het is dan beter om al te denken aan morgen ga ik na het werk sporten of ik rijd naar huis met mijn fiets en ik ga een omweg maken, dus ik maak er een langere sessie van, dan kan je beter bij je ontbijt al een extra boterham of een extra schep muesli nemen. Neem misschien een banaan mee in plaats van een appel tussendoor. Mm. Eet 's middags geen slaatje, maar er is misschien nog een restje van de avond voordien. Of neem een extra boterham als je een broodmaaltijd voorziet. En eet dan nog iets, zo'n uur voor vertrek. En dan ga je kunnen blijven sporten. Dus heel veel mensen doen dat omgekeerd. Ze passen niks aan. Ze nemen elke dag hetzelfde ontbijt, hetzelfde lunch, blecht broodje met de collega's. En de ene dag sporten ze niet en de andere dag heel veel. En dat klopt niet. Mm-hmm. En als je het zo doet, wat is het gevolg? Is dat je thuiskomt en voelt, amai, nu heb ik wel echt een cola nodig. Mm-hmm. En oef, die chocolaatjes zien er wel lekker uit. Mm-hmm. Of ik ga toch een keer de koelkast en ik neem al een blokje kaas. Mm-hmm. En wanneer is het eten klaar? En goh, ik kan toch niet wachten. En ze compenseren dan alles na de training. Hè? Maar voor je trainingskwaliteit, ja. De training zal niet goed geweest zijn, want er was geen energie om die te doen. En achteraf alles aanvullen en dan nog met de verkeerde voeding.
Ja,
dat lijkt mij ook niet echt ideaal. Dus het is heel moeilijk om iemand te overtuigen van wat voeding kan doen. Maar het voordeel van voeding is dat je niet 6 weken een schema moet volgen om dan te zien het heeft gewerkt of het heeft niet gewerkt. Nee, wat je nu eet... Ga je straks in je training voelen dat het opbrengt. En als je dat dan 6 weken doet, ja, dan is je trainingsrendement, je kwaliteit was hoger, je herstel was beter. Als je niet leeg thuiskomt, dan ben je al hersteld zonder dat het veel moeite kost. Dus het vraagt een beetje planning, maar ik denk dat
haalbaar
is. Dat je in een uurtje planning, als je ergens in... Het weekend of ergens in de week in een vrij moment u eventjes aan tafel zet met een balpen en, of met een iPad of met de tools die we allemaal hebben tegenwoordig, moet dat wel lukken om het ergens in een schemaatje te gieten.
Mm-hmm.
En sporters die kinderen hebben, hè, want dan is het vaak ook nog hun schema die erbij komt, maar ik denk dat die mensen misschien al wel een structuur of een schema hebben, dan is het gewoon een kwestie om de maaltijden daar nog in te passen. Ja. Dat was langer dan 3 minuten.
Nee, maar ik heb geluisterd, want je hebt mij al geïnspireerd. Dus ongetwijfeld ook heel wat mensen die hier aan het luisteren zijn. Ik ga even overspringen op nog een ander thema. Dus we hebben het gehad over een gezond voedingspatroon. Het moment dat het belang van gezonde voeding of net het niet volgen van een gezond voedingspatroon nog veel duidelijker is geworden, is enkele jaren geleden, 3 om precies te zijn, toen de pandemie ons van COVID ons heeft overspoeld. Toen bleek toch dat overgewicht een belangrijke risicofactor was om na een COVID-besmetting net veel ernstiger ziek te worden met risico op overlijden dan iemand die geen overgewicht heeft of had. En ik ben er zeker van dat jij hoopt dan op dat moment, ja, nu komt dat eens sterk onder de aandacht. Nu gaat er een kentering komen in het voedingsgedrag van veel mensen. Nu gaat de overheid daar veel meer belang aan hechten. Welk bilans stel je op 3 jaar later?
Ja, ik vond dat heel jammer dat we... Het heeft ons overvallen. Ja. En die eerste weken, ja, als we daar nu op terugkijken, is heel raar geweest ook. Ja. Hè? Dus ik zou ook niet graag dan in de politiek gewerkt hebben en het plots allemaal moeten managen. Dus ik begrijp heel goed die eerste golf en de eerste lockdown, dat heel moeilijk was om dan plots...
Bepaalde campagnes,
ja, campagnes op te zetten of over preventie te spreken, want op dat moment waren heel veel mensen ziek. Ja. Maar na die eerste golf werd het al heel snel duidelijk van oké, er is hier toch wel een link tussen diabetes, overgewicht en de sterftecijfers. Het was duidelijk dat patiënten met die ziektes, dat die daar minder goed uitkwamen dan anderen. Dus ik dacht zo, oké, er werd zo al wel voorspeld van in oktober, of het zou wel kunnen dat het ging op en neer, dat er nog een keer een tweede golf komt. En we zien dat dit belangrijk is om daar toch iets aan te doen. En dat was het. Mm-hmm. En dan had je zo twee groepen, want heel veel van onze vrienden en kennissen, het enige wat we mochten doen was wandelen, lopen en fietsen. Voor de rest moest je thuis blijven. Dus er zijn heel veel mensen, denk ik, beginnen sporten of zeker blijven waar, sporten die het al deden. Die het al deden, denk ik, zijn het echt blijven doen omdat je dat dan nodig hebt. En zeker in die situatie. Er zijn er ook die dan met Start to Run begonnen zijn, die ondertussen marathons lopen. Dus dat is heel goed. Maar er is ook echt een heel grote groep die zich er letterlijk bij neergezet heeft en beginnen aperitieven is en zo die Zoom... aperitief sessies zijn beginnen organiseren. En echt zoiets hadden van oké, we zien wel wanneer we weer uit geraken. En dan had ik misschien wel verwacht, oké, laat ons met z'n allen er iets aan doen en ervoor zorgen dat we in die tweede golf, dat de mensen die nu misschien nog wat overgewicht hebben, dat die er al beter voor staan tegen een eventuele tweede golf. En dat was, daar werd niets mee gedaan. Nee, ik denk enkel vanuit Sport Vlaanderen. Er zullen nog wel kleine initiatieven geweest zijn, maar was er de hashtag Blijf Sporten. Ja, Blijf Sporten. En ik denk sporters die al actief waren, die zijn dat ook effectief blijven doen. Maar ik weet niet of dat we...
Je bereikte niet de juiste mensen.
Iedereen mee, ja. En dat was, ik vond dat supergoed dat dat gedaan werd, maar... Ja. Het was jammer dat we... het was een gemiste kans om... Of dus noods iets rond... Ik merkte bijvoorbeeld zelf op social media dat ik werd constant getagd in recepten. Dan hadden de mensen plots echt heel veel... Ik had dan ook net een nieuw boek gelanceerd. En je merkte ook wel dat iedereen meer tijd had. Ja. En dus ook echt wel aan het experimenteren was in de keuken. Ja. Maar misschien van...
Je had nog een groter
hogeraf,
effect.
Ja, was hogerop, zo gedacht. Ja. Was er misschien meer een grote campagne kunnen starten met niet specifiek misschien sportrecepten, maar gezonde, laat ons kooksessies of met z'n allen naar een gezonder gewicht. En dat is er eigenlijk niet gekomen, niet in 2020, maar ook niet meer. Daarna. Nee. Ja, en dat, dat is
met andere woorden, er is nog wel wat werk aan de winkel.
Ja, ik denk ook altijd, ik krijg heel vaak stageaanvragen en zo. Of jonge afgestudeerde diëtisten die zeggen van ik weet nog niet zo goed. Want ik vind het wel belangrijk om. Je hebt heel veel collega's die op hun website ook aangeven: ik kan dit en dit en dit profiel allemaal. Behandelen of helpen. En dat is heel, heel goed. Ik vind het zelf soms beter om dan één doelgroep te nemen misschien, of twee of drie. Je ziet ook meer en meer diëtisten die gespecialiseerd zijn in allergieën en intoleranties. Dan heb je sport of dan heb je overgewicht, obesitas, diabetes heel vaak. Ja. Natuurlijk, je moet kunnen. Je moet echt, als je praktijk super goed draait, hè, dan zou je kunnen zeggen, oké, ik ga een beetje meer specialiseren. Hè. Als je echt nog opstart, dan is dat logisch dat je, ja. Ook als je het nog niet goed weet, met wie wil ik eigenlijk werken. Maar, ja. Maar wat ik naartoe wou, is eigenlijk in scholen. Allee, ik denk, als ik niet in sport nu zou actief zijn, of ik denk, als er diëtisten zijn die luisteren, hoe tof zou het zijn dat iemand een pakket uitdoktert en dat in scholen kan gegeven worden. Want ik merkte ook, ik ben bij mijn kinderen al een paar keer gevraagd in de klas om iets te gaan vertellen over voeding en de leerkrachten zijn dan... Allee, die zijn blij dat ze het kunnen vragen, omdat zij ook zeggen, ja, wat... En dat is dan nog maar het derde en het vijfde leerjaar. Hè, maar die zijn dan blij van... Ik ben blij dat iemand is die... Als er vragen komen van die kinderen, want er komen echt wel heel specifieke vragen, dat daar ook op geantwoord kan worden. Mm-hmm. En ik weet, ben dat ook niet zeker, maar ik denk dat voeding nog niet ergens een plaatsje heeft in de...
In het leerplan.
De leerplannen of in de... Ja.
Goeie oproep.
Doelstellingen. Goeie oproep. Dus ik denk dat ook nog wel iets is. Ja. Want hoe jonger dat je het leert...
Absoluut,
ja. En we zien ook meer en meer overgewicht bij jonge kinderen. Ja. Dus ook vaak uit onwetendheid. Dus ik denk als je die kinderen en natuurlijk die ouders zou kunnen bereiken, dan...
Ja, je bent er duidelijk mee bezig. Je hebt er een heel specifiek idee over. En laat ons hopen dat een aantal collega's van jou hier meeluisteren en zeggen, we steken de koppen bij elkaar
en
we
beginnen zoiets. Ja.
Zo'n project. Ja. We komen zo stilaan naar het einde. Ik vrees ervoor, want de tijd vliegt weer geweldig snel. Deze laatste rubriek wil ik zeker niet overslaan. Voor de trouwe luisteraars die weten dat we Ed ook telkens hebben, die meewerkt aan deze podcast. Ed is onze mascotte. En die heeft zo zijn eigen kijk op de zaak. Is ook een heel, heel nieuwsgierige van aard. En die stuurt me altijd enkele vragen toe. Ook voor deze maand heeft hij wist dat jij ging komen, Stefanie. Dus heeft hij een aantal specifieke vragen. Je begint al wat te schuiven op je stoel, omdat je niet weet wat er op je afkomt. Maar jij beslist welke vraag het wordt. In die zin, je mag kiezen een cijfertje van 1 tot 10. En dan zien we wel wat er uit de trommel rolt.
Oké, dan ga ik voor 9.
9. Daar komt-ie.
Als je geen voedingsdeskundige zou zijn geworden, wat had je dan wel willen worden?
Dat is eigenlijk niet zo'n moeilijke vraag, want ik had heel graag fotografie willen doen.
Oké. Okay. Is dat nog altijd iets nu, een hobby of een passie van jou die je beoefent?
Ik ben wel zo iemand, als ik iets doe, wil ik het dan goed doen.
Nu dat je het zegt, op je Instagram staan wel zeer mooie foto's telkens.
Ah, maar dat zou wel kunnen. Is wel een goede fotograaf.
Ja.
Maar als ik iets doe, wil ik het dan goed doen. En anders doe ik het liever niet. Ja. Allee, dat is zo'n beetje... Dus misschien dat ik later nog wel zo'n keer een cursus of zo. Maar niet om daar professioneel iets mee te doen. Er zijn supergoeie sportfotografen.
Zelfs voedingsfotograaf.
Zelfs voedingsfotografen, ik heb zelf...
Heb je zelf de foto's genomen?
Nee, ik heb zelf een heel goede Heikki Verdurmen die de foto's neemt in boeken. Ja, het is echt, ik moet hem echt vernoemen. Ja. Ik wil het doen.
Ja.
Maar dat is ook iets heel specifiek, want je moet dat maar een keer zelf proberen als je iets klaarmaakt. Ja.
Moet er ook goed uitzien op de foto.
Maar ik probeer ook wel, en hij weet dat ook, ik wil ook wel graag dat als iemand iets maakt uit de boeken, dat het er ook perfect op lijkt. Als ik qua styling en zo, gaan wij ook nooit met een streepje en een bolletje van dit. En ik wil ook gewoon, hier is de pasta, hoep, op het bord en misschien nog maar een blaadje basilicum. Maar dat is het. Het, het moet toch simpel zijn.
Wel, dat weten we nu ook weer. Ja. Kijk, fotografie. Wat kunnen we nog ontdekken? Tweede cijfertje.
3?
Vraag 3.
Zondigt Stefanie Scheirlink ook wel eens? En wat is dan jouw guilty pleasure?
Ja, sowieso.
Gelukkig maar, oef.
De sporten waar ik mee werk, die weten dat ook. Ik zou mij zorgen maken als zij... een keer iets eten dat misschien wat minder goed past. En ik zelf, dat zou een... Als ik iets moet kiezen, dan het ijsjes zijn.
Ijsjes, okay.
Ja, dat is wel echt... Maar...
Specifieke smaak?
Nee, eigenlijk, want ik
Je lust alles?
Ja, ik lust alles. En mijn man die neemt altijd hetzelfde. Dat is altijd stracciatella. Mm-hmm. Twee bollen stracciatella in een potje. Dus ik bestel altijd het zijne eerst, zodat ik tijd heb om te kiezen. Ja. Want zelfs in Italië, waar dat er zoveel smaken zijn, is hij echt dedicated.
Stracciatella.
Ja. Maar ik zelf, als ik er eentje moet kiezen, zal het iets zijn met karamel. Ja. Goed president of zo. Ja.
Ik denk dat iedereen er al zin in krijgt ondertussen.
Ja, ik ook.
Misschien nog een allerlaatste vraagje. Nog een cijfertje?
5.
Vraag 5.
Hoe is jouw fietsavontuur van afgelopen weekend verlopen?
Ik weet niet hoe Ed dat weet, maar je bent afgelopen weekend gaan fietsen.
Dat klopt.
En niet een beetje.
Nee, ik heb... Ik had er heel veel schrik voor, want ik heb nu in de voorbije 3 dagen 450 kilometer gefietst. Van Gent naar Boulogne-sur-Mer en terug, met nog een tussenstop in Ieper. En het was best pittig, maar het is heel goed meegevallen. Het was leuk, het was met een grote groep, we waren met denk ik 34 vrouwen. Mm. En het... Het was heel aangenaam, omdat iedereen zoiets had van we gaan het allemaal samen doen. We wachten op elkaar, want er waren ook wel af en toe hoogtemeters bij. Mm. Ik ben blij dat jullie een zachte stoel hier hebben gezet, want ik denk het enige is dat als ik vandaag zou moeten fietsen, dat ik wel wat last hebben van zadelpijn. Maar voor de rest ging het zeer goed. En ik denk ook stiekem dat mijn voeding... daar veel zal aan gedaan hebben, want ik dacht, daar zal het niet mogen aan liggen. Ik ga gewoon eten en drinken.
En je hebt alleen voor je eigen voeding gezorgd of voor alle 34 vrouwen?
Nee, op dag
1
voor mijzelf, omdat ik wil mezelf ook niet opdringen of zo. Hè, maar dan, als ze dan doorhebben wat je doet van beroep, want je fietst zo wel een keer, we schuiven dan zo wat door, dus je komt zo. En dan s'avonds begon dat zo wat door te sijpelen van misschien kunnen we wat tips vragen. Want er was dan wel 1 dag met echt heel veel kilometers en hoogtemeters. En dan hadden ze mij eigenlijk gevraagd van wil je anders teken doen als we moeten drinken en als we moeten eten? En dan,
En dan wil je een keer een weekendje ontspannen en dan vragen ze je eigenlijk weer professionele vragen.
Nee, dat was eigenlijk helemaal niet erg. De enige uitzondering, als ik op een trouwfeest of zo ben en iemand begint dan te vragen wat u, dan zeg ik ik ben in congé.
Heel fijn dat we, denk dat we hier kunnen afronden. We hebben al jou wat beter leren kennen. We kennen jouw missie nu ook. We weten wat je iedere dag doet, waarvoor je opstaat, wat je wilt bereiken. Ik vond het een heel inspirerende babbel. Ik wil jou uitdrukkelijk bedanken om de tijd te nemen om van Gent hier naar Leuven gekomen te zijn. Een goede terugreis.
Dank je wel.
En voor alle luisteraars, ook fijn dat jullie weer afstemden op onze podcast. Uiteraard gaan wij door en iedere maand brengen wij op elke eerste dinsdag van de maand een nieuwe podcast uit met een nieuwe gast, waar we telkens weer op zoek gaan naar de link tussen gezondheid, gezond zijn, zorg ontvangen en zorg beleven. Hartelijk dank en tot de volgende keer.